Goedemorgen, mevrouw, die anoniem wenst te blijven. Goedemorgen.
Goedemorgen.
We hebben het vandaag over grensoverschrijdend gedrag op het werk en hoe het bedrijf daar dan kan mee omgaan en hoe het personeel hulp kan gaan zoeken. En u heeft zelf een verhaal meegemaakt. Dat is al enkele jaren geleden, hè?
Ja, dat klopt. Ik stond op de eerste werkdag... Oh, sorry.
Het was nieuwjaar. Nee, ik wou net zeggen, het was nieuwjaar.
Ja, het was nieuwjaar en de eerste werkdag van het jaar stond ik in de lift en een mannelijke collega die ik al heel lang kende, die stapte in.
Ja.
En die begon met mij 3 zoenen te geven om mij een gelukkig nieuwjaar te wensen.
Wat perfect normaal is.
Ja, maar dat ging over in een soort van... ongewenste vrijpartij met alles erop en eraan. Wij hebben 6 verdiepingen in de lift gestaan en gelukkig stopte de lift dan en is dat gestopt. Maar ik was helemaal van mijn melk.
Ja,
ik ben aan mijn plaats gegaan en ik heb een uur gewacht op excuses.
Ja.
Trillend op mijn stoel en die excuses kwamen niet. En ik dacht, om te vermijden dat dit nog gebeurt met andere mensen, ik ga dit melden.
Ja. En het was een collega, zoals u zegt, die u heel goed kende en al lang kende. Was u verbaasd over wat er gebeurde? Of was het wel iemand met...
Uiteraard. Ja. Nee, dat kwam volledig als een donderslag bij heldere hemel. Ja. Ik had samen met hem alleen in auto's gezeten, in treinen gezeten, in vergaderzalen gezeten. Er was nooit iets
nooit wat gebeurd.
Mis. Had hij misschien
in bezoeken geen verzachten om... Had hij een glaasje op? Dat zou kunnen.
Nee, het was morgen. Hij had geen glaasje op. Hij heeft zelf als verdachte omstandigheid aangegeven dat hij een beetje te enthousiast aan het nieuwe jaar wou beginnen.
Dat is het minste wat je kunt zeggen. We zoomen nu even uit van de feiten, mevrouw. Dan bent u op uw stoel gaan zitten. U heeft een uur proberen te verwerken. En wat heeft u dan gedaan?
Wel, dan heb ik gebeld naar onze preventieadviseur. Ik mocht onmiddellijk bij hem op gesprek komen.
Ja.
Ik heb dat helemaal verteld. Trillend en wenend en alles wat je wil.
Ja.
Die heeft daar heel professioneel naar geluisterd. Alle respect voor die mensen.
Ja.
Hij heeft me wel gevraagd om alles van naaltje tot draadje op mail te zetten. Dat heb ik ook gedaan.
Mm-hmm.
En dan is die mail naar de betrokkenen gegaan, naar de betrokken collega gegaan.
Ja.
En die moest bij zijn baas komen uiteraard.
Ja.
Die heeft dat gelezen en die heeft dat allemaal bekend. Dat is inderdaad wat er gebeurd is volgens hem.
Ja.
Ik kreeg daarna de mogelijkheid om zijn ontslag af te dwingen of om een klacht in te dienen bij de politie.
Wacht eens even, dat wil ik even aftoetsen aan mevrouw De Man van IDW. Kan een collega die het slachtoffer is geweest van dit soort gedrag zomaar ontslag van een andere collega afdwingen?
Dat lijkt mij nogal drastisch.
Ja.
Men kan wel vragen van welke maatregelen zijn voor u nodig.
Ja, uiteraard. Maar kan die zeggen van ik wil dat die collega nu verdwijnt uit het bedrijf?
Ik denk dat er altijd heel goed moet gekeken worden van wat is de impact en kunnen er andere afspraken zijn waardoor dat mensen elkaar niet meer hoeven tegen te komen of uit elkaar gezet worden.
Maar dus dan kreeg u eigenlijk, mevrouw, u kreeg een aantal opties. Klacht bij de politie, ontslag vragen, wat waren nog andere opties?
Een andere optie was dat ik op papier zou zetten dat ik nooit nog met hem in dezelfde afdeling zou moeten werken of samen met hem aan een dossier zou moeten werken.
Ja, ja. En dat is, daar is het bedrijf op ingegaan, op die vraag?
Absoluut.
En heeft u nog contact met de man? Of niet?
Nee, hij heeft mij nadien een mail gestuurd om zich te verontschuldigen. Ik moet wel zeggen, ik heb die mail nooit zelf gelezen. Ik kon dat niet over mijn hart krijgen.
Nee.
En ondertussen is hij met pensioen, laat ons zeggen.
Ja, ja. Maar jullie hebben geen gesprek meer gehad om te zeggen van man, wat heeft er je bezield? Waarom doe je zoiets? Dat kon u niet.
Ik zou het niet aangekund hebben. Nee, dat zou ik niet gekund hebben. Nee.
Ja, wat een liftreis van 6 verdiepingen allemaal kan aanrichten, hè?
Ja, ik moet eerlijk zeggen, IDW heeft mij daar ook bij begeleid, bij dat proces, dat verwerkingsproces.
Mm-hmm.
En ze hadden mij ook gezegd van, dit gaat wel een aantal maanden duren, en dat klopt ook. Hè.
Ja. Over IDW gesproken, Hilde De Man, we kregen hier ook een reactie, ik dacht dat het van Karl van Kersbeek was, die zei, er zijn enkele jaren geleden hoorzittingen geweest in het parlement over de EPBW, dat is een zusterorganisatie, die ook met preventie en bescherming bezig is, die toch een groot vraagteken stelde bij de neutraliteit en objectiviteit van die diensten.
Ja, men denkt altijd, omdat bedrijven aangesloten zijn bij een externe dienst, dat wij dan niet neutraal en onafhankelijk moeten werken. Maar dat is de kern van onze job, ja. Waarvoor dat we het ook allemaal blijven doen, ja. Om eigenlijk net dat te kunnen betekenen.
Dus betekent dat dat die diensten soms aan het bedrijf zeggen, nee, sorry, dit was niet grensoverschrijdend, of de maatregel, dat was wat vanmorgen ook gezegd werd door onder meer Jan Verheijen, dus de crime fit, of dus de punishment fit the crime?
Wel, het is heel belangrijk om ook de impact in te schatten en ook aan de mensen te bevragen van wat is voor u een maatregel die kan tegemoetkomen in verhouding inderdaad tot de mate waarin dat iemand moet samenwerken. Ja, want het heeft een impact natuurlijk naar beide partijen. Hè. De gevolgen hier zijn uiteraard ook wel heel groot.
Laten we misschien toch hier uit het verhaal van mevrouw overhouden. Zij is meteen, laten we zeggen met een uurtje tussen, maar zij is meteen naar die preventieadviseur gegaan. Ik neem aan dat dat is wat je moet aanraden aan mensen die het slachtoffer zijn, maar dat is niet altijd mogelijk als je met een leidinggevende te maken hebt.
Nee, dat klopt. Maar net daarom, omdat het niet zo gemakkelijk is, omdat het een leidinggevende kan zijn, ja. Dat je inderdaad ook naar de vertrouwenspersoon kan gaan.
Precies.
Die eigenlijk ook op een heel discrete manier, zonder dat de leidinggevende dat hoeft te weten op dat moment, wel met de twee partijen kan gaan spreken en kan vragen van kijk, dit is voor die persoon grensoverschrijdend en dit moet stoppen.
Precies. Dank u wel, mevrouw, dat u wil getuigen. Ik mag hopen dat u, want het is nu enkele jaren geleden dat u terug helemaal de oude bent, dat u het van zich heeft kunnen afzetten.
Ja, maar als we zo'n uitzending horen, dan komt dat toch wel allemaal
dan
even terug.
Dan des te moediger dat u het toch wilde overgetuigen. Dank u wel, mevrouw.
Graag gedaan.
Chris van den Wijngaard, goedemorgen.
Goedemorgen.
U bent leidinggevende en u heeft een paar jaar, of nee, vorig jaar heeft u zelf met zo'n zaak van grensoverschrijdend gedrag te maken gehad binnen uw bedrijf. U was daar zelf bij betrokken als leidinggevende, hè?
Ja. Ja. Inderdaad. En dat is inderdaad een uiterst gevoelige materie. Dit is echt iets wat mij in alle eerlijkheid ook slapeloze nachten bezorgd heeft.
Ja.
Vooral eigenlijk omdat de persoon in kwestie meer dan 15 jaar binnen het bedrijf werkte.
Nee.
En eigenlijk op het moment dat die binnen de rapportagestroom onder mij viel...
Ja.
Zijn er toen een aantal meldingen bij mij gekomen. En ik vermoed dat dat kwam omwille van het feit dat plotseling een vrouw zijn leidinggevende werd. En dat denk ik, maar dat is nu puur een assumptie, dat vrouwen makkelijker naar een vrouw toestappen om zoiets te gaan melden.
Mm-hmm.
En
dus
ja, dat
betekent, want we hoorden vanmorgen ook zeggen, in de meeste gevallen gaat het over mannen die grenzen overschrijden. Dat betekent bijna dat per definitie die preventieadviseur een vrouw moet zijn.
Dat zeg ik niet, maar wat bij ons vooral gebeurd was, en dat is een beetje het schrijnende, is dat de persoon in kwestie, dat dit al jaren aan de gang was, dat dit eigenlijk binnen het bedrijf ook deels een stukje geweten was door betrokken personen, maar dat op het moment dat er een andere leidinggevende zat, toeval of niet een man, die wel hem op de vingers stikte en wel zei van, joh, kom op, deze moeten we niet gaan doen, stop daar eens mee, maar daar geen verdere consequentie aan gaf. En op den duur krijg je zo'n beetje de mentaliteit binnen een organisatie, waarbij dat ze zoiets hebben van, ja, ik ga toch maar niet zeggen, want er gebeurt niks mee. Of bepaalde personen die anoniem worden wensen te blijven, dan toch met naam en toenaam worden gemeld aan de betreffende persoon die het ongewenst gedrag stelt, waardoor het dan nog meer uit de spuigaten ging lopen. En in ons geval, of in mijn geval van de organisatie, had ik wel de indruk dat doordat ik daar plotseling als vrouw zat, dat het voor een aantal vrouwelijke collega's makkelijker werd om ermee naar voren te komen.
Goed.
En dan stap je op een soort van trein en die vertrekt en dat heeft echt serieuze impact.
En tot op vandaag? Tot op vandaag?
Ja.
Ah, ja.
Ja.
Goed.
Ja, dus uiteindelijk hebben wij... ik vind dat ook wel heel belangrijk om te melden, want dat zei ik net ook tegen uw collega aan het telefoon. Ik had de uitzending aan het volgen en er werd ook gezegd vanuit de VRT van kijk, je gaat niet over eendagseis. En dat is superbelangrijk. Wij hebben ook juridisch stappen genomen naar coaching toe, naar begeleiding toe. Wat de dame die net aan de telefoon
dame,
was ook zei...
Ja.
Ja, die zei ook van kijk... bijvoorbeeld naar een oplossing gaan van niet meer te hoeven samenwerken. Ja, maar dan houdt dat wel in dat de persoon die het gedrag stelt ook een soort van schuldbekentenis aflegt.
Ja.
En zegt van mea culpa, ja, inderdaad, sorry, ik ben mij daarvan bewust en ik ga mij aanpassen.
Ja.
In mijn geval was dat toen niet het geval.
Ja.
Dus uiteindelijk is de persoon is een rechtszaak geworden en heeft dit bedrijf verlaten.
Ja.
Maar tot op de dag van vandaag ja, weet je, dit was een vijftiger.
Ja.
Ik ben ook zeer van bewust, als je zo iemand ontslaat, waar gaat hij nog elders een baan vinden?
Ja, mevrouw De Man, ik wil even, en dan nog even toch terug naar de case de Pauw, zal ik het maar noemen. Mocht hij nu echt gezegd hebben, ja, ik ben over een grens gegaan, zou de sanctie dan anders geweest zijn? Want nu zegt hij van, ja, het was, je moet dat zien in zijn context, het was wat onnozel en eilgedrag, waren zijn woorden, denk ik, vanmorgen. Had dat een andere sanctie teweeggebracht, denkt u, mevrouw De Man?
Ik kan natuurlijk niet in het hoofd van Lembrechts kijken. Maar wij zien wel dat het is ook een heel natuurlijke reactie dat mensen gaan zich willen verantwoorden, gaan minimaliseren, dat relativeren, omdat het natuurlijk ook confronterend is voor de persoon in kwestie van, ik ben hier serieus over de grenzen gegaan.
Ik wil er even nog één iemand bijhalen. Hans van Mol, goedemorgen.
Goedemorgen.
Meneer Van Mol, een verhaal van weliswaar 40 jaar geleden, maar het verhaal is heel snel verteld. Vertelt u het maar zelf.
Wel ja, ik was toen... Ik vroeg me soms af waarom dat de vrouwen zo lang wachten voor iets te melden. Hè? Ik werkte toen als garçon in de Dierentuin, in Antwerpen, het café van de Dierentuin. Hè? Ja. En ik moest in de keuken zijn voor iets... Mm-hmm. En daar stond een masker gebukt. Ja. En ik geef die en klets op het poep.
Ja.
Voor te lachen eigenlijk, man. Ja. En dat masker ging direct naar de directeur en ik vroeg direct boven.
Ja, maar zij heeft niet gewacht. Hè? Zij heeft geen 40 jaar gewacht. Ze is meteen naar de directie gestapt en die hebben ingegrepen. Dus dat... was dat dan een, Hilde De Man, was dat dan een te impulsieve reactie van die directie toen, 40 jaar geleden weliswaar?
Ja, ik denk dat daar nu net de procedures voor aangepast zijn, dat er gefaseerd kan gewerkt worden.
Ja.
Hè? Dat er kan samengezeten worden en gezegd van, zeg, wat is er hier gebeurd? En dat is voor die persoon een grens. En
wat is zo'n standaard, je moet daar dan toch misschien een duur kunnen opplakken, zo die procedure. Als we nu met de elementen die we nu hebben, hebben we de indruk, een paar weken geleden heeft de VRT een mail gestuurd naar iedereen, als je daarmee te maken hebt gehad, meld je. Je hebt nu de indruk dat het allemaal wel bijzonder snel is gegaan. Kunt u daar zo eens een tijd op plakken van hoe lang zou zo'n proces moeten duren?
Eigenlijk kan het op zich vrij snel gaan als je dat gefaseerde gaat inbouwen. Want je kan eigenlijk vrij snel met de twee partijen apart gaan spreken.
Dat is hier gebeurd.
En kijken
of
het stopt. De
preventieadviseur heeft alle partijen gesproken, ook Bart De Pauw.
Maar misschien is het inderdaad dusdanig daarvoor al zo lang bezig geweest en heeft het een dusdanige impact op de mensen dat het ook heel moeilijk wordt om nog met hem samen te werken. Dat is gewoon heel moeilijk in te schatten. En ik blijf ook wellicht inderdaad, een bedrijf gaat niet zomaar over één nacht ijs. Zullen daar wel grondige redenen toe zijn dat het toch nodig zou zijn om meteen een einde te stellen.
Nee. En dit zal niet onbezonnen gebeurd zijn, is de mening van een zekere Ozzy Oggi, die zegt, ook BV's zijn niet immuun aan het Weinstein-Buddy-loyalty-syndroom. We hoorden daar straks Jan Verheijen zegt, Verheijen zou beter even stilstaan bij het feit dat de VRT zijn goudmijn zeker niet lichtzinnig heeft gesloten. Chris van den Wijngaard en Hans van Mol, dank u wel voor jullie verhalen. Meneer van Mol, ik hoop dat u toch nog ander werk heeft gevonden, dat zal wel, hè.
Oké, dank u.
Dank u wel, hoor. Prettig.
Dank u wel.
Dag.